Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Op deze eeuwigheidszondag willen we vanmorgen de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42 vers 2. Ik heb mijn tranen onder te klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En ook vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Het tweede en vijfde vers van Psalm 42. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden donderdag op de leeftijd van 96 jaar is overleden mevrouw Alida Lucia Johanna Dina van Hattem Vink. Onder ons gewoond hebbend Molendam 14. En ze kwam te overlijden in het verzorgingstehuis in Geldermalsen, waar ze enkele weken vertoefde. Er is gelegenheid om afscheid te nemen morgenochtend van 10:30 tot 11:15 hier in het Baken. Daarna zal om 11:00 de afscheidsdienst worden gehouden en om ongeveer 12:00 wordt op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat het lichaam ter aarde besteld. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren van 1 tot 11:30, eveneens hier in het Baken. Wij willen de bedroefde familie in onze voorbeden gedenken en willen ook in verband daarmee zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen uit op toonhoogte 43, 1, 2 en 5. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. De Heer is mijn herder, hij waakt voor mijn ziel. De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. 1, 2 en 5 van op toonhoogte 43. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus willen we zingen van Psalm 32, de versen 3 en 4. Ik beken, o Heer, aan u, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Derde en vierde vers van Psalm 32. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Getrouwe Heere in de hemel. Het is weer zondag. Uw dag. De eerste dag van de week waarop we geroepen worden om als gemeente samen te komen. Omdat op die eerste dag van de week uw zoon ook is opgestaan uit het graf. Het echte leven tegemoet is getrokken. En daar danken we u voor. Als dat er niet was geweest, was er ook geen christelijke gemeente geweest. Was er niemand te volgen. Dan was alles gestopt met een dode Here en Heiland. Met een dode rabbi die in Israël had rondgewandeld. Wonderen gedaan, woorden gesproken. Maar daarmee was het dan ook afgelopen. Maar nu geheel anders. En daarom wekt u ons op om samen te komen als christelijke gemeente in uw huis. Tezamen met wie thuis meeluistert bij de kerkradio. Om ons onder het geklank van uw woord te laten bemoedigen, vertroosten, vermanen, onderwijzen. Een stukje onderwijs hoorden we al. In die 10 woorden, die 10 geboden die u meegaf aan uw knecht Mozes voor uw volk Israël. En van de jongste tot de oudste toe weten we hoe breekbaar ze waren. Letterlijk en figuurlijk. Ook in onze dagen nog steeds. En dat uw geboden al zo gemakkelijk, niet alleen door die ander, maar ook door ons worden vertreden, vertrapt, aan gruzelementen geslagen. Wij gaan liever onze eigen gang. Wij bewandelen liever onze eigen platgetreden paden, van zo zijn wij het gewend. Maar daarom te meer bidden we u, o God, houd ons bij de les van uw woord, bij de les van uw koninkrijk. En daarom bidden we u ook om vergeving voor al ons overtreden, zoals we dat juist ook al uitgezegd en gezongen hebben met de woorden van Psalm 32. Heren, we willen u vragen. Geef dat onze oren open zijn om te horen en onze harten ontsloten om de boodschap van uw woord te ontvangen. En dat ondanks alles wat ons bezighoudt, er toch geen belemmeringen zijn. Maar wilt u ze wegnemen om ons te bereiken en te raken, te treffen en te trekken tot uw dienst. We bidden u voor de vele gasten die onder ons zijn, ook op deze bijzondere morgen. Wilt u ook hen sterken, nabij zijn, juist ook als de gedachten zich vermenigvuldigen. Wees een God die troost, van wie we het mogen merken dat u uw woord waar maakt en ons niet begeeft en ook niet verlaat, maar we mogen ons op u verlaten. Bereid ons zo een goede en een gezegende dienst. In alles afhankelijk van u vragen we het niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar enkel in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zijn bezig met het leven van David te volgen. En dat willen we ook vanmorgen vervolgen met te lezen uit 1 Samuel 20. Vorige week had daarvan het eerste gedeelte bepreekt zullen worden, maar vanwege ziekte ging dat niet door. We lezen nu 1 Samuel 20 vanaf vers 24 tot en met 42. In Samuel 20 vanaf vers 24, David verborg zich in het veld. Toen het nieuwe maan was, zat de koning aan de maaltijd om te eten. De koning was op zijn zitplaats gaan zitten, zoals de andere keren, op de plaats bij de wand. Jonathan stond op, Abner zat naast Saul, maar de plaats van David bleef leeg. Saul zei er die dag niets van, want hij dacht, er is hem iets overkomen, zodat hij niet rein is. Ja, hij zal wel onrein zijn, maar de volgende dag, de tweede van de nieuwe maan, gebeurde het dat de plaats van David weer leeg bleef. Toen zei Saul tegen zijn zoon Jonathan: waarom is de zoon van Isaï gisteren en vandaag niet naar de maaltijd gekomen? Jonathan antwoordde Saul: David vroeg me dringend naar Bethlehem te mogen gaan. Hij zei: laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad. En mijn broer heeft mijzelf ontboden. Als ik nu genade in je ogen gevonden heb, laat me dan toch gaan, zodat ik mijn broers zie. Daarom is hij niet aan de tafel van de koning gekomen. Toen ontstak Saul in woede tegen Jonathan en hij zei tegen hem: jij zoon van een ontaarde en opstandige vrouw, wist ik het niet dat jij voor de zoon van Isaï gekozen hebt, tot je eigen schande en tot schande van de naaktheid van je moeder? Want alle dagen dat de zoon van Isaï op de aardbodem leeft, wordt jij en je koningschap niet bevestigd. Nu dan, stuur een bode en breng hem bij mij, want hij is een kind des doods. Toen antwoordde Jonathan Saul, zijn vader, en zei tegen hem: waarom moet hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Toen wierp Saul de speer naar hem om hem te doden. Zo merkte Jonathan dat zijn vader vast besloten was David te doden. Daarom stond Jonathan op van de tafel, heet van woede. Hij at op de tweede dag van de nieuwe maan geen brood, want hij was bedroefd om David, omdat zijn vader hem schandelijk bejegend had. 'S morgens gebeurde het dat Jonathan het veld inging op het tijdstip dat met David vastgesteld was, en er was een kleine jongen bij hem. Hij zei tegen zijn jongen: loop snel, zoek toch de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep snel weg. En hij schoot een pijl die hij over hem heen liet vliegen. Toen de jongen tot aan de plek gekomen was van de pijl die Jonathan geschoten had, riep Jonathan de jongen achterna en zei: ligt de pijl niet verder van je vandaan? Opnieuw riep Jonathan de jongen achterna: vlug, haast je, sta niet stil. De jongen van Jonathan raapte de pijl op en hij kwam naar zijn heer. De jongen wist van niets. Alleen Jonathan en David wisten van de zaak. Toen gaf Jonathan zijn wapens die hij had aan de jongen en zei tegen hem: ga ze in de stad brengen. Toen de jongen weggegaan was, stond David op van de zuidzijde en hij wierp zich met het gezicht ter aarde. Hij boog zich driemaal. Ze kusten elkaar en huilden met elkaar, totdat David zich vermande. Toen zei Jonathan tegen David: ga in vrede. Mogen dat wat wij beiden in de naam van de Heere gezworen hebben tot in eeuwigheid gelden. Namelijk, mogen de Heere tussen mij en jou zijn. Tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht. Daarna stond David op en ging weg. En Jonathan kwam in de stad. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen stil in de preek in het bijzonder bij een opmerking die we twee keer lazen in 1 Samuel 20. Tweede gedeelte van vers 25 en het middelste gedeelte van vers 27. Maar de plaats van David bleef leeg. En dat de plaats van David weer leeg bleef. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we uit op toonhoogte 162. U bent mijn schuilplaats, Heer. Gemeente des Heren, vandaag is het de laatste zondag. Niet van november, maar van het kerkelijk jaar. En volgende week dan gaan we ons alweer voorbereiden op de komst van de Heer Jezus Christus. Dan leven we alweer heen naar het kerstfeest. Voor o zo velen over heel die wijde wereld heen wordt het een vrolijk kerstfeest. Met of zonder Jezus Christus. Dat doet er ook voor heel velen niet toe. Als het maar leuk, als het maar lekker is. En tegelijkertijd wordt het ook voor heel velen geen vrolijk kerstfeest. En dat is gekomen door de omstandigheden van afgelopen maanden, van het voorbije jaar. En daarom wordt deze laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel de eeuwigheidszondag genoemd. Op de drempel richting het kerstfeest staan we stil bij hen die de tijd moesten verwisselen met de eeuwigheid. Voor wie het eeuwigheid werd. Zij zijn niet meer onder ons. Zij zijn ons voorgegaan. Een weg die vaak zo moeilijk te bevatten is. Iemand uit mijn gezin, iemand uit onze familiekring, iemand uit onze kennissenkring, iemand uit onze omgeving is niet meer. En wat dan zo heel kenmerkend is, en waar je ook als buitenstaander lang niet altijd bij stilstaat, maar waar je toch dagelijks mee geconfronteerd wordt. En ik hoor dat nog wel eens in de verschillende ontmoetingen. Waar men dan dagelijks mee geconfronteerd wordt is die stoel. Die leeg blijft. Een stem. Die blijft zwijgen. De kinderen in de kerk die kennen dat spelletje wel. We noemen dat stoelendans. Je zet de muziek aan en met z'n allen loop je om een aantal stoelen in het midden van de kamer heen rondjes te lopen. En als de muziek stopt, dan moet je zorgen dat je snel een plaatsje verovert. Waarom? Nou, daarom, omdat er op één iemand niet gerekend is. Die valt af. Die mag niet meer meedoen. Het is vreemd en het is hard, maar zo gaat het in heel veel van onze spelletjes. Je moet maar tegen je verlies kunnen. Jij mag niet meer meedoen. Maar het leven is geen spelletje. En daarom het verlies waar niemand tegen kan, is nou juist dat verlies dat gekenmerkt wordt door die lege plaats. En begrijpelijk, lege plaatsen die roepen vragen op. Dat zagen we om te beginnen ook gebeuren in dat gedeelte dat we samen hebben gelezen uit de Bijbel. David die laat daar een lege plaats na. En dat nog wel op het feest van zijn schoonvader, koning Saul. Het feest van de nieuwe maan. Wat was dat voor een feest? Nou, de dag van de nieuwe maan gaf het begin aan van elke nieuwe maand. Dan werden er trompetten aangeheven. Dan werden er speciale offers gebracht. En de komst van de nieuwe maand, werd gezien als een herinnering aan het feit dat God een ordelijke wereld geschapen had. Een wereld in orde. God is immers een God van orde. De Heere God die rommelt maar niet wat aan. Geen wanorde, geen chaos. Een God van orde. Nou, en op dat feest ontbreekt David. Zijn plaats is leeg. David was iemand met de dood op de hielen. Zoals ieder mens trouwens hoor. Alleen, daar wil ik niet aan. Voorlopig. Zolang ik me gezond voel en alles gaat gladjes en voor de wind uit, dan hebben we het daar maar niet over. Maar David, als aanstaande koning, als gezalfde in Israël, hij is zijn leven niet zeker aan het hof van zijn schoonvader, koning Saul. Die heeft hem al verschillende keren naar het leven gestaan. Door hem een omgeleid projectiel naar het hoofd te slingeren. Een speer. En ook in allerlei vergaderingen aan het hof is het al lang beslist. David, die moet uitgeschakeld worden. David, die moet dood. En zo zegt en zo ervaart David dat zelf ook. In vers 3 van 1 Samuel 20. Daar kunt u lezen. Zo waar de Heere leeft en jij zelf leeft. Er is maar één stap tussen mij en de dood. En in het schriftgedeelte dat we vanmorgen lazen. Daarin noemt Saul David in vers 31 een kind des doods. Dat is dan je schoonvader, hè? Die dit zegt over zijn schoonzoon. Die zo zijn schoonzoon eigenlijk al heeft gevonnist. En wanneer Jonathan aan zijn vader Saul vraagt waarom David dan moet sterven, wat heeft hij dan gedaan, wat is er verkeerd gelopen, dan werpt Saul die speer die al verschillende keren David had moeten doden naar zijn eigen kind, Jonathan. Dan moet hij ook maar weg. En zo merkt Jonathan dat zijn vader vastbesloten is om David te doden. Dan weet Jonathan genoeg. En dat staat er niet zo met zoveel nadruk beschreven, maar u kunt dat wel nagaan en op uw vingers uittellen. Dat betekent opnieuw een lege stoel daar op dat feest van die nieuwe maan. En lege stoelen die verhogen niet de feestvreugde. De stoelen die hier zijn leeggelaten in 1 Samuel 20, die zijn er uit lijfsbehoud. David die had zijn leven lief en wist, hier moet ik niet langer zijn. Hier heb ik geen leven. Omwille van zijn leven koos hij ervoor om te vluchten. En zo doet ook Jonathan. En hij maakt David de mening van zijn vader duidelijk. En dan moeten ze uit elkaar. En hun uiteengaan is hartverscheurend. En dat is begrijpelijk. En dat is herkenbaar. Maar dat is toch ook heel anders, zult u zeggen. Dat klopt, het is niet te vergelijken met wat u hebt meegemaakt. Maar wel die lege plaats. En wat doe je daar nou mee? Met zo'n lege plaats. Rondom verdriet en rondom rouw wordt er al heel makkelijk gezegd en heel gauw gezegd. En soms al binnen enkele weken dat het van lieverlee allemaal wel zijn plaats zal krijgen en moet krijgen. Ja, is dat het dan met zo'n opmerking die waar is, hoor? Alleen wanneer, wie zal het zeggen? Is dat het dan dat je die lege plaats in je kring moet vullen met die opmerking van het zal best allemaal wel een keer zijn plaats krijgen? En gaat dan de knop bij ons zomaar ineens om? Voor heel veel mensen met een lege plaats is die lege stoel van wie er niet meer is ook een bijzondere plaats geworden. Zegt het kleine zusje tegen haar kleine broertje bij het eerste bezoek dat ze brengen bij oma, nadat opa begraven is. En wanneer het kleine broertje in die grote stoel van opa probeert te kruipen. Joh, dat mag niet. Dat is opa's stoel. En niet goed begrijpend laat het kleine manneke zich op de grond zakken. Voor hem was die grote stoel een makkelijke stoel om in te klimmen. Maar het is een verhoogde plaats, het is opa's stoel. Zo kun je daar weken, jaren mee omgaan. Soms dan houden we een lege plaats ook krampachtig leeg. Want ja, weg doe je die stoel ook niet. Maar bezet houden, nee. Toch hebben wij Nederlanders soms de rare gewoonte, en iedereen kent ze wel, als je zo'n stoel hebt naast je in de bus of in de trein of in de tram of in de metro, waar niemand op zit, lege plaatsen. Je begrijpt het niet, dat kan in ons overvolle Nederland. Toch heel af en toe die lege stoel naast ons. En wat doen we dan? Heel simpel, daar hebben we geen moeite mee. We zetten onze tas erop. Klaar. Die plaats is bezet. Door jouw tas. En waarom doe je dat? Doe je dat als er misschien anders onverhoopt toch nog iemand mocht binnenkomen en vraagt om naast je te mogen gaan zitten? Of doe je dat om misschien toch wat extra persoonlijke privéruimte te reserveren, omdat je niet gestoord wilt worden? Niet dat we gelijk diepe gesprekken met elkaar zullen voeren, maar toch, liever zelf, op mezelf, liever niet, een lege plaats. Nou, wat anders. Schrik niet. Stel je voor dat die lege plaats naast je ingenomen wil worden door de Heer Jezus Christus. En het maakt hem helemaal niks uit of jouw tas daar nog staat, gevuld tot en met boordevol met verdriet. En het hele pakket aan ballast wat je meesjouwde. Maakt hem niet uit. Hij laat zich niet wegduwen door welk pakket je daar ook geparkeerd hebt. Alles wat je neerdrukt, heel je gemis, heel je schreeuwende binnenste misschien wel, wat je toch niet aan een ander laat zien, maar ondertussen vreet het je aan. Heel je koffer vol met, ik heb te veel meegemaakt om nog langer te geloven, hoe dan ook. Het is Jezus niet alles te veel. Het is Jezus niet alles te machtig. Alles goed en wel. De Heer Jezus die laat zich niet wegsturen door wat van mij dan ook. Maar kwam hij daar juist ook niet voor? Is hij daarvoor juist ook niet aan het kruis gegaan en zijn dood ingejaagd? Nadat David de boodschap van Jonathan heeft vernomen, hebben ze onder bar moeilijke omstandigheden elkaar toch trouw beloofd en zo afscheid genomen. En daarna moet David er als een speer vandoor. Jezus deed dat niet. De weg die hij te gaan had, daarvan is hij niet afgeweken. Die is hij niet uit de weg gegaan. Juist ook met het oog op mij. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zijn enig geboren zoon gegeven. Op dat. Dat betekent daarom, met het oog daarop, dat een ieder die in hem gelooft, niet sterft, maar leeft. Niet sterft, maar erft. Erft? Wat dan? Een lege plaats. Vaak willen mensen van 2014 daar niet meer van weten. Ook binnen de PKN niet. En daarom moet dat rapport dat vorige week op de synode is gepresenteerd herschreven worden. Het is allemaal te klassiek, het is allemaal te oudbollig, het is niet van deze tijd. En als ik dat rapport lees, hè, je kunt het zo downloaden op internet, dat is makkelijk tegenwoordig, dan heb je ook nog wat goeds te lezen. Als ik dat rapport lees, dan denk ik, komt in dat rapport misschien Jezus ook te dichtbij? Komt hij misschien, om zo te zeggen, ook wel even naast ons zitten, naast ons staan? Is hij naast ons onderweg? Want in dat stuk werd ook zoveel geschreven over Jezus komen en Jezus gaan. Komt hij misschien wel te dichtbij? In dat rapport werd ook geschreven over zijn volbrachte werk voor mij. Werd gesproken over zonde en over genade. Waren de klanken die daarin werden verwoord misschien wel te bijbels? Ja, hou even. Zo redeneren mensen tegenwoordig. Dat hebben we gehad. Dat gedeelte van de Bijbel houden we maar dicht. Dat weten we nu wel. Dat willen we nu even niet. Weg met hem. En weer zetten ze hun tas op die plek. Maar is daarmee dan de kous af? Maak je niet te gemakkelijk van de Heere Jezus Christus af. Hij is immers, zo zei ik, gekomen om te gaan. Gekomen om een plaats te bezetten waar je niet aan wilt. Ik niet tenminste. Aan een kruis. De weg van de kribbe naar het kruis. De weg van geen plaats voor hem naar de plaats waar Jezus uiteindelijk zijn hoofd kon laten hangen. Waar dan de vossen nog holen hebben en de vogels van de hemels nesten. Voor hem is er geen plaats dan op mijn plaats aan het vloekhout. Een ruw houten kruis. De plaats van een misdadiger. Een crimineel. Maar wat heeft Jezus misdaan? Voor mij moest hij daar hangen. Voor mij moest hij daar staan. Die lege plaats voor mij aan het kruis, die nam hij in. Dat heet plaatsvervanging. Hij voor mij, omdat ik anders voor eeuwig de dood zou moeten sterven. Daarom ging hij, daarom hing hij. Onbegrijpelijk. Onverklaarbaar dat de liefde van een vader zo ver kan gaan. En zo is Gods liefde geweest. En anders niet. Vreemd. Maar waar? Ik zei daarnet, Jezus kwam om te gaan. Dat komen met kerst en dat gaan via het kruis, ach, dat is ons wel duidelijk. Maar de Heer Jezus heeft daarover nog meer gezegd. Op een gegeven moment, dan zegt hij tegen zijn discipelen, ik ga heen om jullie plaats te bereiden. Plaats te maken. Misschien heb je dat wel eens meer gehoord, maar ooit zei een anders begaafd iemand een keer bij deze tekst, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Jezus gaat de stoelen klaarzetten. Voel je waar ik heen wil? Ik wil ermee zeggen, er is een lege plaats voor u. Er is een lege plaats voor jou. Er is een lege plaats voor mij. Privé. Gereserveerd. Door hem. Die hier geen lege plaats heeft achtergelaten. Om daar plaats te bereiden. Zodat wie in hem gelooft. Met hem mag zijn. Nee, dit is geen stoelendans. Dit is genade. Dit wordt je gegeven. Nergens om dan om de liefde van de Vader. Die zijn zoon heeft weggedaan. Daar mag je op vertrouwen. Daar kun je op blind varen. En in het geloof weet ik het dan. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dat geeft me troost. Dat biedt houvast. Nu in moeite, in verdriet, in eenzaamheid. Straks in heerlijkheid. Zo lief. Geloof je dat? Mij wacht een lege stoel. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 31, de versen 15, 16 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 15, 16 en 17 van Psalm 31. lees u nu de namen voor van hen die ons zijn voorgegaan in het afgelopen kerkelijke jaar. En ik wil u verzoeken om daarbij, voor zover dat in uw vermogen is, op te staan. Op 27 november 2013 overleed Jantje Maria van Wijk Roelofsen, gewoond hebbend Bussewongert 2 in Kesteren, op de leeftijd van 35 jaar. 13 december overleed Stijnie van Eldik van den Hatert, gewoond hebbend Bevrijdingssingel 19. Zij werd 56 jaar. Eveneens op 13 december overleed Grietje Kolen Warta in zorgcentrum Elim op de leeftijd van 81 jaar. 28 december kwam te overlijden Klazina Gozewina de Kat Angelino Stap, Liniestraat 46. Zij werd 87 jaar. 4 januari van dit jaar overleed Hermina Hendrika van Eldik Neet in zorgcentrum Elim. 94 jaar mocht ze worden. 20 januari overleed Eibert Stoffer, gewoond hebbend Arnoldus Jacobsstraat 64, op de leeftijd van 94 jaar. 23 januari kwam te overlijden Wouter Hommerson, gewoond hebbend wethouder van Lavierestraat 20A, op de leeftijd van 84 jaar. 29 januari overleed Adriana van de Westering van de Berg in zorgcentrum Elim. Zij werd 90 jaar. 7 maart overleed Evertje van Druten Roodbeen in zorgcentrum Elim. Zij werd 95 jaar. Op 9 maart overleed Heintje van Elten in zorgcentrum Elim op de leeftijd van 92 jaar. 13 maart overleed Frederik Dirk Staal, gewoond hebbend Liniestraat 4, op de leeftijd van 86 jaar. 4 april kwam te overlijden Dirk van der Voort, Verlengde Schoolstraat 19. Hij werd 77 jaar. Op 24 mei overleed Gijsbert Jan van Lavieren, Arnoldus Jacobsstraat 80, op de leeftijd van 75 jaar. 13 juni overleed Jannie Gerarda Molenaar van Doorn, gewoond hebbend Den Bogert 4, op de leeftijd van 59 jaar. Eveneens op 13 juni overleed Leendert Vintelman, 44 RI straat 19, op de leeftijd van 87 jaar. Op 9 juli overleed Evati Hommersom, Lijsterbesstraat 4, op de leeftijd van 60 jaar. 29 augustus kwam te overlijden Hermina Vintelman de Haas, Arnoldus Jacobsstraat 34. Zij werd 88 jaar. 3 september overleed Oeike Vintelman van Zetten, 44 RI straat 19. Zij werd 83 jaar. Op 12 september overleed Antoni Johannes van Wely, Arnoldus Jacobsstraat 72. Hij werd 90 jaar. 20 november overleed Alida Lucia Johanna Dina van Hattem Vink, gewoond hebbend Molendam 14, op de leeftijd van 96 jaar. Wij nemen nu enkele ogenblikken stilte in acht. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart. Geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneen. Wij schijnen sterk en ach, wij vliegen heen. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk zich aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoedt ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Dat willen wij samen zingen met de woorden van Psalm 90, het 6e en het 9e vers. Wij gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u. Tot u die God bent die machtig is, almachtig. Die zelfs de dood de baas is en de baas kan. En dat hebt u getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zodoende wordt het ons ook verkondigd, ziende op hem, dat we allen mensen zijn met een lege plaats in meerderlei opzichten. Heren, we bidden u voor degenen die in de afgelopen maanden, in het afgelopen jaar, zo schrijnend te maken kregen met een lege plaats in de gezins, in de familiekring, in de buurt, te midden van vrienden. Heere God, u kent de tranen, het verdriet, het gemis. En tegelijkertijd wilt u ook troosten. En er zelfs in Jezus' naam bij zijn. U wilt zelf lege plaatsen vervullen met uw woord en met uw geest. En geef dat dat ons bemoedigt en ook verder doet kunnen. En ook verder doet zien. Heren, we willen u bidden. Schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons troost. Vlak voordat de Heere Jezus heen ging van deze aarde, heeft hij het beloofd de andere trooster te zullen zenden. Hij heeft woord gehouden. Met Pinksteren is uw geest gegeven. En sinds die tijd niet meer teruggenomen. O God, geef dat we ons ervan vergewissen. Dat hij er is. Dat hij onder ons huis, dat hij in ons wil leven. Dat hij niet liever wil dan ons doet wijzen op de Heere Jezus Christus. En geef dat dat ons troost. Dat dat ons leven een leven maakt met perspectief, uitzicht. Om zijnent wil alleen. Zonder wie we niet kunnen en geen leven hebben. Heren, we bidden van u. Ook als we straks weer van hier gaan en misschien die lege plaats weer des te meer tegenkomen. Dat we ook niet vergeten om aan die andere lege plaats te denken. Die gij bereid hebt voor een ieder die in u gelooft. Die u lief heeft, die niet zonder u kan. Heren, wil ons zo dragen, in voor- en in tegenspoed. Gedenk de rouwdragenden ook nog zo van kort geleden, als de familie van Hattem Vink geroepen is om morgen een geliefde moeder, een schoonmoeder, een oma, een overgrootmoeder of in welke relatie we ook tot mevrouw van Hattem stonden, ten grave te dragen. Maar ook dan mag uw woord opengaan over de ruimte die er is bij u alleen. Wat een genade, onverdiend. Heere, gedenk allen die ziek zijn of mankerende. We bidden u voor meneer Van Avieren en voor Margot Thijssen die in het Rivierenland ziekenhuis verblijven. We danken u dat meneer Jaap van den Berg weer uit het Rivierenland mocht thuiskomen. Gedenk meneer Geurts die thuis ernstig ziek is. We bidden u voor mevrouw van Ravenstein die in haar Vrijthof revalideert. We dragen ook Marjan Buijs aan u op, die na even in de Hoogstraat te hebben gerevalideerd weer thuis mocht komen om een andere behandeling te ondergaan. Geef ook haar daarin sterkte en kracht en uw nabijheid. Heere God, we bidden u voor vreugde en dankbaarheid die er ook mag zijn. Als de familie van Ommeren Keuken gisteren mocht gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. U hebt hen gespaard en bewaard, bent hen nabij geweest. Wil hen tot een God van nabij blijven. Ook te midden van hun kinderen en kleinkinderen. En dat in alles het zicht op u is, Heer Jezus Christus. Die overste leidsman, die voleinder van het geloof. We bidden u voor de uitbraak van vogelgriep die in ons land zo om zich heen grijpt. En die ook onder ons doet vrezen en beven. Geef ook de overheid daarin wat ze heeft te doen. En we bidden u, o God, geef dat ook daarin een keer komt. En dat ook deze ziekte wordt teruggedrongen, uitgebannen. We dragen allen aan u op die dat van heel nabij meemaken. Misschien wel voor de zoveelste keer in de achterliggende jaren. Draag hen, o God, wat zijn we afhankelijk in alles. We dragen elkaar aan u op. We danken u dat Kees van Amerongen vrijmoedigheid ontving om zijn benoeming tot diaken te aanvaarden. Geeft u hem rust op zijn beslissing en ook te zijner tijd een goede ingang in het werk dat op hem wacht. We danken u voor het alfawerk dat ook weer mocht worden afgesloten in de afgelopen week. Geef, Heere God, dat diegenen die in de afgelopen maanden de cursus volgden, verrijkt mogen zijn en herijkt door het zicht op Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, die kraakt in al haar voegen. Vanwege vreselijke ziekten, rampen, oorlogen, dreigingen, honger, pijn. Laat u ons boven dat alles ook onze hand vinden om te doen wat u moet doen, maar tegelijkertijd ook hopen op het beste dat nog komt. En dat daar onze verwachting op mag zijn en dat we daardoor gedragen worden, uw toekomst tegemoet. Heere God, we bidden u, ontferm u zo over ons. We zijn maar zwakke, nietige mensen, maar met een machtig God. En alles wat we van u bidden, we hebben het niet verdiend, maar hoor ons, o God, enkel uit genade. Omwille van hem die de plaats innam aan het kruis. Die plaats bereidde in het vaderhuis. Omwille van hem, wiens werk toch niet loos geweest is. Maar we mogen het geloven. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De diaconie vraagt uw gave in de eerste rondgang. De kerkrentmeesters voor hun werk in de tweede rondgang. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de begraafplaats. Bij de uitgang treft u de bussen aan voor de GZB. Ook die bevelen we van harte aan bij u. Daarna willen wij nog zingen van Psalm 118, het laatste vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.